Hoi hoi, je luistert naar aflevering 12 van Vormtaal de podcast, een aflevering over Victor Horta. Victor Horta is een Belgische architect geboren op 6 januari 1861 in Gent en overleden in Brussel op 8 september 1947. Hij was samen met Henri van der Velde, waar overigens zeker nog een aflevering aan gespendeerd wordt, de belangrijkste vertegenwoordiger van de Art Nouveau in België. Horta werd, zoals ik net al zei, geboren in Gent, maar de familie Horta stamt af van een Spaanse soldaat uit Napels, die zich in, 1706 in Vlaanderen vestigde. En hoewel ik zelf Gent als volledig Nederlandstalige stad ervaar, was Horta een Franstalige Gentenaar. Horta is 2 keer in zijn leven getrouwd en heeft aan zijn eerste huwelijk 2 dochters overgehouden. Qua stijlvorming heeft hij verschillende stijlen gebruikt en leren kennen. Dit begon al op de middelbare school in Gent, waar hij werd opgeleid in de traditie van het ontwerp en stijlstroming Beaux-Arts, als ik dat eens goed uitspreek. In de eerste jaren van zijn carrière werkte hij in Parijs als interieurontwerper. Hier kwam hij in contact met het impressionisme, het pointillisme en met de mogelijkheid om te bouwen met moderne materialen zoals staal en glas. In Parijs werkte hij dus in het atelier van de architect binnenhuisontwerper Jules Duboysen, als ik dat, ja, dat zeg ik niet goed bij deze, maar daar werkte hij. En hier ontdekte Horta het belang van de decoratieve kunsten van de binnenhuisarchitectuur. Iets later, in 1880, na de dood van zijn vader, keerde hij terug naar België en ging hij in Brussel wonen. Daar studeerde hij aan de Academie voor Schone Kunsten, waar hij in 1884 afstudeerde met de gouden medaille. Horta raakte bevriend met zijn toekomstige collega Paul Hankar, die eveneens een sleutelfiguur van de Art Nouveau architectuur zou worden. Horta liep stage bij Alphonse Ballat, de toenmalige hofarchitect van koning Leopold II, en deed er ervaringen op in gietijzer- en glasarchitectuur. Samen ontwierp hij met Ballat, als stagiair moet ik dan wel erbij zeggen, maar hij had daar misschien nog wel een kleine invloed op, de koninklijke serres van Laken. Horta's eerste complex bouwwerk met glas en staal. Van 1920 tot 1927 was Victor Horta directeur van de architectuurafdeling van het Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen. Hij was ook directeur van de Academie van Schone Kunsten in Brussel, iets later, dus van 1927 tot 1931. En verder was hij hoogleraar op de ULB, lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen en lid van de Hoge Raad voor Hygiëne. Ik vraag me nog steeds af waar die link van komt, Hoge Raad voor Hygiëne. Ik heb dit niet gevonden, weet jij het antwoord, stuur het me door, dan laat ik het weten in de volgende podcast. Terug naar Horta. Rond 1885, dus een stukje voor de informatie die ik net vertelde, had hij zijn eigen praktijk. Zijn eerste realisaties waren een 3-tal woonhuizen in de Gentsestraat 12 Kameren. Wat een enorm leuk feitje is, want dat is heel erg dicht bij mijn studentenkamer voor de Nederlanders en kot voor de Belgen. En ik heb het nog nooit gezien, dus ik moet dadelijk, ik heb het nog niet gedaan namelijk, een rondje wandelen om deze zeker eens te bekijken. Deze realisaties kunnen als de jeugdwerken van de later bekende geworden architect beschouwd worden. Vormen ook zijn enige bouwwerken van Horta in Gent. Hierna concentreerde hij zich voor een tijd op wedstrijden voor publieke opdrachten, waarbij hij zijn typische stijl van gebogen lijnen ontwikkelde. Hij werd in deze periode lid van de Vrijmetselaarsloge en breidde zijn sociale netwerk gevoelig uit, wat vanaf 1893 resulteerde in een reeks opdrachten voor burgerwoningen en winkels, vooral in de stad Brussel. In deze periode heeft Horta zijn belangrijkste realisaties gemaakt voor een selectie van de hogere Brusselse burgers. Een van die woningen was bijvoorbeeld de woning van ULB-professor Emile Tassel. Hotel Tassel noemden ze dit vaak. Dit gebouw markeerde de aanvang van een nieuwe stijl binnen de Art Nouveau. De stijl was niet alleen vernieuwend in het gebruik van typische decoratievormen, wat sommige mensen omschrijven als de spaghetti-stijl of de zweepslagmotieven van de Art Nouveau, maar ook door een experimentele indeling van de interieurs. Door het gebruik van meerdere niveauverschillen, bijzondere raampartijen, serres, trappenhuizen en glazen koepels, bracht hij op alle verdiepingen in elke kamer licht naar binnen en creëerde hij een ruimtegevoel dat voor burgerwoningen uit die tijd ongekend was. Helaas zijn niet al zijn projecten bewaard gebleven. Sommige waren gesloopt of zijn verdwenen door een brand, zoals het Volkshuis en het Warenhuis in Ouvertjon in Brussel. Gebouwen die toegankelijk zijn voor bezoekers op dit moment is onder andere dus het Paleis voor de Schone Kunsten in Brussel, wat ook wel Beaux-Arts genoemd wordt, en in 1928 gebouwd is. Daarnaast is ook het Belgisch Centrum voor Beeldverhaal, het... Oh, nou komt het... Outricu-huis en het Horta Museum toegankelijk voor bezoek. Aangezien zijn werk zeer innovatief was voor de tijd, zijn er 4 burgerwoningen in Brussel toegevoegd aan de UNESCO Werelderfgoedlijst. Daarbij zit ook zijn eigen woning en atelier in Brussel, wat nu samen het Horta Museum vormt. Een aantal feitjes over Horta. In 1932 werd hij opgenomen in de Belgische erfelijke adel met op de mannelijk eerstgeborene overdraagbare titel van baron. Hij was daarbij ook lid van de Koninklijke Academie van België. Hij was erevoorzitter van de Société Centrale d'Architecture in Belgique, België. En hij was grootofficier van de Leopoldorde in de Kroonorde. Nou, als architect zijnde maakte hij vooral veel woonhuizen, warenhuizen, scholen, ateliers en een aantal ontwerpen voor graftombes. En ik wil graag inzoomen op een paar projecten. En daar begin ik bij de Koninklijke Serres van Laeken. Ik weet, hij heeft hier maar een kleine invloed op gehad, maar het is een interessant gebouw om te bespreken, dus ik bespreek het gewoon toch. Dit indrukwekkende gebouw was dus gebouwd in 1873 door Ballat met de kleine hulp van Horta als stagiair voor koning Leopold II. Een serrecomplex dat aansloot bij de klassieke stijl van het al bestaande kasteel in Laeken. De serres kregen het silhouet van een glazen stad ingeplant in een heuvelend parklandschap. De monumentale paviljoenen, de glaskoepels en de lange gaanderijen die als overdekte straten het terrein doorsnijden, betekenen meer dan een gewoon verhaal over de exotische plantentuin of over de constructieve toepassing van ijzer en glas. De serres zijn vooral de inspiratiebron van toenmalige, nieuwe Belgische architectuur. Samen met de Art Nouveau werd deze stijl over heel de wereld bekend. Het ziet eruit als een glazen kasteel met verschillende koepels die oplichten in het donker. In het glazen kasteel zijn er verschillende ruimtes, zoals bijvoorbeeld de embarcadere en de wintertuin. De embarcadeserre werd iets later gebouwd en was bedoeld als een bepaald soort onthaal van die wintertuin, terwijl de wintertuin zelf ook als een soort onthaal werd gebruikt voor het kasteel. De wintertuin was de eerste serre van de adembenemende glazen stad. Door zijn grote afmetingen kon deze serre hier hele hoge palmbomen planten. Deze grote afmetingen waren mogelijk door de ijzer- en glasconstructie die onderling op ingenieuze en speelse wijze verbonden werden met elkaar. Die wintertuin heeft daardoor dus een koepel met een diameter van 60 meter en een hoogte van 30 meter. De wintertuin wordt elk jaar 20 dagen lang in de lente opengesteld voor het publiek. Dit was wel altijd de bedoeling van Leopold II en alle regerende mensen die naar de rand kwamen, hebben dit ook nog toegepast. Van deze serres ga ik door naar Hotel Tassel, waar ik het al even over had. Het hotel of Huis Tassel is een herenwoning in de stad Brussel. Het markeert de aanvang van de kunststroming Art Nouveau. En het gebouw dateert uit de periode 1893 en 1894. Het was het eerste belangrijkste bouwwerk dat Horta bouwde nadat hij zich als zelfstandige architect had gevestigd. Je kan het Hotel Tassel beschouwen als een soort manifest van een nieuwe architectuurstijl. Tassel is als het ware Horta's tastbare geworden programma van de Art Nouveau. Hij oogste met dit project heel veel succes en sleepte daardoor heel veel andere opdrachten in de wacht. Zoals bijvoorbeeld Hotel Solvay en het Hotel Eetvelde. Ik kan zeggen, het lijkt heel veel op elkaar. Deze twee projecten ga ik niet bespreken, maar zijn zeker nog wel de moeite waard om eventueel op te zoeken op Google. En ook wat wel interessant is en ergens ook niet onverwacht. Al deze opdrachtgevers behoorden tot de eerdere liberale, gegoede hoge burgerij. Met het ontwerp verhief Horta het geestelijke vaderschap van de hele moderne bouwkunst. De bouw van Tassels huis riep gemengde gevoelens op bij tijdgenoten. Vele architecten en voorbijgangers stelden zich er vragen bij. De centraal geplaatste voordeur was toen heel ongebruikelijk voor dit type van ingesloten stadswoningen. En hierbij bedoel ik dus dat de woning tussen twee andere woningen gebouwd werd. Doordat de voorgevel geen grote keldervensters bevatte, vroegen veel mensen zich af wie de opdrachtgever dan wel kon zijn, aangezien hij geen personeel kon huisvestigen in de kelder, wat blijkbaar in die periode nog erg normaal was. De lage tussenverdieping met relatief kleine ramen vlak boven de voordeur en de hoge ramen op de eerste verdieping pasten voor velen niet in het verwachtingspatroon van een traditionele gevelopbouw. De voorgevel is een afwisseling van in- en uitsprongen, wat een spel van schaduw en licht met zich meebrengt, met een contrast tussen de open ijzeren constructies en de massieve stenen. Centraal zie je een cirkelvormige uitstolping, oftewel een bepaald soort erker, dat de smalheid van de gevel compenseert, en dat wordt geaccentueerd door smalle zuilen. De hele gevel is symmetrisch opgebouwd vanuit de middenlijn van de voordeur. De in het oog springende ijzerstructuur is van essentieel belang om het maximum aan licht te verkrijgen. In het hele huis zijn de metaalelementen duidelijk zichtbaar, wat getuigt van Horta's vernieuwende opvattingen. In deze woning realiseerde Horta voor het eerst zijn vernieuwende architectonische ruimteconcept. Horta brak bewust met de toen gebruikelijke typologie van rijwoningen door de bijzondere eisen van de opdrachtgever, namelijk het optimaal foto's kunnen projecteren van een balkonbalustrade met de projector, te vertalen in een aangepaste binnenruimte. Een denkbeeldige as vertrekt vanuit de voordeur tot aan de achtergevel, waardoor de ruimtes groter lijken en de beperkende afmetingen van het bouwperceel negeerd worden. De grootste vernieuwende vondst komt neer op het opdelen van de bouwvolumes in twee delen, met in het midden een lichtschacht, gelegen achter een achthoekige vestibule. Zeg ik dat goed? Geen idee. Nou denk je ook misschien, wat is dit? Ik wist het in ieder geval niet. Maar dit is dus een ruimte die eigenlijk verschillende betekenissen kan hebben. Meestal is het wel een grote entree of een soort receptieruimte. Rechts naast de lichtschacht bevindt zich een trap. En links een serre. Door het aanwenden van spiegels in deze serre wekt hij een illusie op van ruimtevergroting. Met het licht en de spiegels zorgde Horta in de woningen dus voor een dynamisch centrum en een tot dan toe niet bereikte ruimteervaring in een rijwoning. Er wordt veel gebruik gemaakt van sierlijke ronden die vaak ook een beetje lijken op planten. Dit vooral bij de balustrades en trapleuningen die in ijzer zijn gemaakt, met daarbij dan een houten bovenstrook. Ook glas en lood met de sierlijke vormen werd gebruikt samen met de verschillende boogvormen. Soms worden de glas- en loodramen ook omschreven als Japaniserend glas- en loodraam. De vloeren werden voorzien van natuursteen met een marmer mozaïek, met sierlijke vormen in combinatie met sierlijke muurschilderingen. Daarnaast zijn sommige meubels speciaal door Horta gemaakt. De ruimtes die op verschillende hoogteniveaus gerealiseerd waren, vloeiden soepel in elkaar over. Er was veel licht en de lichtschacht diende ook voor een deel als een soort wintertuin en het hart van het huis. In 2000 is het huis opgenomen in de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Net zoals het Horta Museum. Dit museum is gevormd in het atelier in de woning van Horta in Brussel. Deze twee gebouwen werden tussen 1898 en 1901 gebouwd en bevatten drie trappenhuizen. Die drie trappen is eigenlijk één voor de bewoners, één voor het architectenbureau wat hier ondergebracht was en het derde trappenhuis was voor de bedienden. Naast deze trappen is vooral de plattegrond van het vernieuwde ruimteconcept van het huis dat baanbrekend was. De kamers geven uit op het met glazen lichtkoepel bekroonde trappenhuis, waardoor de lichtinval sterk bevorderd werd, net zoals bij het huis Tassel. Horta ontwerpt het huis en atelier als een totaalkunstwerk, oftewel een gezamt kunstwerk. In dit gebouw ontplooide Horta vrijelijk al zijn talenten. Aan de linkerkant van de gevel bevindt zich de woning en aan de rechterkant het atelier. De functies zijn duidelijk van elkaar gescheiden, ondanks de verbindingen aan de binnenkant tussen de verschillende verdiepingen wel zijn gerealiseerd. De gevel aan de rechterkant van de gevel, oftewel het atelier, heeft grote vensters op de tweede verdieping die de ruimte verlicht waar de medewerkers van Horta de plannen tekenden. Horta zijn eigen bureau bevond zich op de eerste verdieping. De linkerkant van de gevel, oftewel het huis, wordt gemarkeerd door een erker waaraan een elegant balkon met vloer en glastegel is opgehangen. Uiteindelijk is de gevel zorgvuldig gerestaureerd en zijn alle oorspronkelijke elementen bewaard gebleven. Het interieur is opmerkelijk in alle onderdelen. Van mozaïekvloeren tot deurklinken is Horta tot in het kleinste detail doorgedreven. Hij combineerde gedurfde industriële en luxe materialen met elkaar zoals ijzer en marmer, net zoals in het huis Tassel. De ruimte van de garderobe kan door middel van klap- en schuifdeuren worden vergroot voor bijvoorbeeld feestjes en in de trappaal is een verwarmingselement met ribben verwerkt. De ruimtes zijn verdeeld over halve niveaus die zorgen voor openheid en perspectieven naar alle kamers, die de indruk wekken dat het huis veel groter is dan dat het in werkelijkheid is. Het licht valt langs alle kanten binnen, zoals via een opmerkelijk bovenlicht in glas en lood en een spel van spiegels in het traphuis. Dat heb je vast al eerder gehoord. Net zoals de gevels is het interieur met de grootste zorg gerestaureerd en is het museum nu sinds enkele jaren open en laten ze een collectie van diverse door Horta ontworpen meubelen zien. Horta was een architect voor een nieuwe ruimteervaring door middel van zijn lichtgebruik, sierlijke elementen en het combineren van moderne en luxe materialen. Er zijn nog zoveel meer projecten die je mond laten openvallen, die ook zelfs nog in dezelfde sfeer en met hetzelfde materiaal gebruik zijn gemaakt. Dit was aflevering 12 van Vormtaal de podcast. Bedankt voor het luisteren en tot snel. Bye!